Iedereen die een beetje geïnteresseerd is in de wereld om hem heen, ziet dat er veel misstanden zijn. Gisteren werd Saddam Hussein veroordeeld. Nou, ik hoorde vanmorgen bijvoorbeeld een van de Koerdische mensen wat voor leed die allemaal meegemaakt hebben in het land. Alleen dat al als voorbeeld, maar we hoeven om een klein beetje de geschiedenis te kijken en om ons heen te kijken. En hoeveel mensen hier kunnen niet getuigen van wat ze bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben. Dat is dan alleen maar het geweld. Maar hoeveel onrecht is er ook in het feit, bijvoorbeeld ik heb het onderweg met Laura in de auto over, dat er zoveel armoede is nog steeds. Armoede die er in feite al duizenden jaren is en puur door de mens veroorzaakt wordt. Door de hebzucht van de ene mens, door het uitbuiten van anderen. Want we hadden het erover, nou ja, de derde wereld, hoe los je dat op? Want dat probleem blijft bestaan, de armoede daar. Je kan er eten heen brengen zoveel je wilt, geld heen brengen zoveel je wilt. En het probleem blijft bestaan, het lijkt bijna onoplosbaar. En dat heeft alles te maken met het feit dat de mens absoluut niet in staat is die problemen op te lossen, omdat hij niet gehoorzamen wil aan Gods woord. Waarin duidelijk wordt opgeroepen om onder andere zorg te dragen voor de armen. Zoals de Heer Jezus die zegt dat de armen laat je niet s'nachts zonder zijn jas, die ook als deken dient, gaan. En als iemand om een brood vraagt, geef hij een steen. Nou, dat doen we tegenwoordig wel. Als iemand om een brood vraagt, dan als hij geluk heeft, krijgt hij een steen. Maar meestal kan hij met lege handen gaan. Maar de meeste mensen in de maatschappij om ons heen gaan zo ver om God daar de schuld van te geven. Nou, ik heb het geloof ik al eens eerder genoemd, een keer in een dienst of in een bijbelstudie. Maar Anne Graham, dochter van de bekende predikant Bill Graham, werd een tijd terug naar aanleiding van de orkaan Katrina en de tsunamis en dergelijke gevraagd op televisie. Van waarom laat God dat allemaal toe? En ik vond haar antwoord heel sterk en daarom herhaal ik het vanavond nog maar even, voor sommigen zal het nieuw zijn. Nou, hoe vaak hoor je die vraag ook niet? Van ongelovige mensen of zelfs van mensen die gelovig zijn of zich gelovig noemen. En haar antwoord is eigenlijk verbluffend eenvoudig. Zij zegt, hoe kunnen we verwachten, als mensen dus, dat God ons zijn zegen en bescherming geeft als we van hem eisen dat hij vertrekt uit ons leven? Dat was het antwoord. Dat was heel recht toe, recht aan. Dat zei ze op tv voor een miljoenen publiek. Als jij zegt dat God kan gaan, hoe kan je dan vervolgens ter verantwoording roepen voor alles wat er gebeurt op deze wereld? Dat recht heb je niet als mens. Het is ook vreemd hoe mensen eenvoudigweg God en zijn woord dan ook vertrappen en vervolgens zich afvragen waarom de wereld naar de hel gaat. Dat waren haar woorden dus. De mensheid heeft er een handje van om God de schuld te geven. En op zijn minst in vragende zin. Waarom, als er een God is, waarom laat hij dat toe, hoe kan dat dan? Maar zij maakt dan ook heel duidelijk dat wij eigenlijk niet het recht hebben om die vraag te stellen. Als we van God vragen te vertrekken uit ons leven, als we zeggen van ik heb God niet nodig, ik erken hem helemaal niet, God bestaat niet. Het is een mythe. Ik hoorde toen een keer, Catharine Keil heeft ze geloof ik op de EO-televisie zeggen van, nou, ik vind het toch wel knap hoor, al die mensen die in die mythe geloven, dat die Jezus dat gelukt is. En dat wordt nog uitgezonden, ook zonder enig commentaar, op de EO. Dan zit je echt met kromme tenen, maar ja goed. En die onomwonden, het is gewoon een mythe. Het is gewoon bedacht door een paar mensen uit Israël toen. En ik denk van ja, als je dan zo redeneert, ga dan alsjeblieft niet lopen zeuren dat God ergens de schuld aan is. Juist wanneer mensen de mensheid zich serieus zou inspannen om God te zoeken en te leven naar zijn woord, naar de Bijbel, dan zou er inderdaad een totaal andere wereld ontstaan, waarin geen ruimte meer is voor oorlog, bedrog, overspel, elkaar benadelen, etc. Wanneer iemand dus aankomt met de opmerking dat het God zijn schuld is, is eigenlijk de wedervraag, geloof jij in God? Geloof je dan in God? Wil je leven naar zijn geboden? Dat zeggen de meesten dan, wat is dat voor onzin? Ik heb mijn collega's gehad die, God, dit of dat, een mooie boel is er. Geloof je in God dan? Nou, nee, en dan komt er een vloek achteraan. Nou, waar hebben we het dan nog over? Als je er toch niet in gelooft. Wie geef je dan eigenlijk de schuld? Ik heb net zo goed de schuld geven aan een voorbijgaande passant toevallig. Goed, het is de mens zelf die het veroorzaakt, want de mens was ongehoorzaam. En wanneer we lezen in de Bijbel, lezen we al in het derde hoofdstuk van de Bijbel, in Genesis 3, over het feit dat de mens ongehoorzaam werd aan God. Eva en Adam overtraden zijn gebod. Nou, wat was die zonde? En ik denk dat er geen verrassing is hier, maar het is ongehoorzaamheid. Ze mochten alles op één ding na. En juist dat ene deden ze. Nemen van de boom van kennis van goed en kwaad. Ik heb er laatst al een hele bijzondere exegese over gelezen. Ik zal je er niet mee vermoeien. Die boom zelf, het enige wat daar begeerlijk aan was, was het feit dat ze kennis kregen. Dat ze gelijk werden aan God. Dat was het idee erachter. Die boom zelf zal waarschijnlijk geen enkele kracht daarvoor gehad hebben, denk ik. Maar het ging om het idee dat ze een gebod hadden, één gebod, en dat overtraden ze. En daardoor kregen ze kennis van goed en kwaad. Want wat ze deden was namelijk kwaad. En daardoor kregen ze kennis. Het vervolg was dat ze de rest ook zagen wat niet goed was. Ze gingen ze schamen voor elkaar, et cetera. Het ging dus om het motief dat eraan te grondslag lag. Het aan God gelijk willen zijn. Zelf bepalen wat goed of fout is en buiten God om. Nou, de leus geen God en geen meester is er dan ook niet voor niks gekomen. Hij is al zo oud als de schepping ongeveer, als het paradijs. Het is de uitdrukking van de ongehoorzaamheid aan Gods woord geworden. Er is in Nederland zelfs een genootschap dat elk jaar een prijs uitreikt. Ik weet niet of jullie dat al gehoord hebben. En dat is de zogenaamde Geuzenprijs. Dat is niet de Geuzenpenning, dat is wat anders, maar de Geuzenprijs. Aan iedereen die zich in dit kader onderscheiden heeft. Ik zal even voorlezen. De Geuzenprijs is bedoeld als een hommage aan signalen van creatief vermogen van de vrije kritische geest en als een bijdrage tot de uitstraling van een volwassen, ongecomplexeerde vrijzinnigheid. Oftewel, mensen die zich onderscheiden hebben in vrijzinnigheid, in verzet tegen God, die krijgen elk jaar een prijs, een hele dikke geldprijs ook. Dat is de erfzonde. Elk mens is ermee behept. Het zich willen ontworstelen aan het gezag van mensen is een eerste symptoom, maar boven alles het zich willen ontworstelen aan het gezag van God. Gezag dat hem rechtens toekomt, wordt hem ontzegd. Nou, daar krijg je dus een hele mooie prijs voor in Nederland. Eén persoon die die prijs opgeeft, schiet me, kan onthouden. Dat was onder andere Paul de Leeuw. Ik weet niet, een aantal van jullie zal hem wel kennen. Die heeft een prijs gekregen voor het feit dat hij zich dus onderscheidt in zijn vrijzinnigheid. In zijn creatieve manier daarin. Nou, waren nog bekende mensen, maar ik heb ze niet genoteerd. De eerste drie hoofdstukken van de Romeinenbrief handelen daarover. In hoofdstuk 3 vers 23, in Romeinen 3 vers 23 lezen we daarover. En ik heb eigenlijk zou het mooi zijn als je thuis gewoon de eerste drie hoofdstukken gewoon leest in dit verband, maar we houden bij één vers. Het staat heel kort, want allen, dat is dus niemand uitgezonderd, hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Nou, het volgende vers is ook heel mooi, maar in dit verband hoef ik dat nog niet te lezen. Maar er staat dus dat iedereen heeft gezondigd en daardoor de heerlijkheid van God niet zal zien in principe. Met andere woorden, je zal het mislopen. Niet gaan krijgen. In de NBV-vertaling stond er ontberen. Nou, ik heb het in de Vandalen opgezocht. Ik dacht, is dat nog een ander woord? Nee, het is hetzelfde woord. Dus, het zal je nu en later ontbreken aan Gods heerlijkheid, wanneer je blijft vasthouden aan het eigen ik, wanneer je zelf even wil bepalen wie je dient of niet. God kan dat niet accepteren en hij zal dat niet accepteren. Mensen die God dus de schuld geven, draaien de zaak om. Ze zijn namelijk zelf schuldig en zullen dit ook blijven, tenzij ze zich met hem verzoenen. En dat staat in 2 Korinthe 5 vers 20. Dat is dus eigenlijk een oproep van Paulus. Hij zegt daarvan, wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande, u oproept of terechtwijst. In naam van Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dus mensen die God de schuld geven, draaien de zaak om. Ze zijn zelf schuldig en zij moeten zich met hem verzoenen. Voordat hij met hun ook maar iets kan. De mens is de veroorzaker van de problemen en niet God. We moeten de zaak dan ook niet We moeten de zaak dan ook durven benoemen. En recht door zee zijn. We hebben het over de zonde. Niet over je doel missen. Of andere verzachtende termen. We hebben het puur over de zonde. Zoals Romeinen 3 vers 23 het zei. We hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Niemand uitgezonderd. We zijn op onszelf gericht. Omdat we zondaar zijn. We laten anderen stikken omdat we zondaar zijn. We laten anderen letterlijk sterven van de honger. De beelden zie je op tv. Het doet je eigenlijk al bijna niks meer. We doen dat omdat we zondaar zijn. Dat is geen excuus. Om maar door te laten gaan natuurlijk. Van een gelovige, van een christen verwacht ik persoonlijk anders. Maar de zonde ligt dus aan alle problemen ten grondslag. De wereld is gevallen in die zonde. En gaat eraan kapot. De zonde is door de Satan in de wereld gebracht. En de Heer Jezus noemt hem dan ook niet voor niets de mensenmoordenaar. Nou, dat zien we dus letterlijk en figuurlijk om ons heen gebeuren. Mensen die letterlijk sterven van ellende. Het is het werk van de Satan. We zondigen tegen elkaar. Maar boven alles tegen God. Wanneer we als mensen willen blijven in de zonde, moeten we ook de consequenties dragen en daarvan niet de schuld aan God geven, maar aan degene die ze in de wereld heeft gebracht. Dat is de Satan en wij zelf. We kiezen er toch immers voor om God niet te dienen als we in zonde leven. Dus we brengen zelf die zonde in de wereld, we helpen de zonde verder de wereld in. Zonde is daarmee de oorzaak van de scheiding tussen God en mens. En we zondigen niet in de eerste plaats tegen elkaar. We zondigen tegen God. Dat is wat we de wereld moeten voorhouden. Niet dat we met een paar aanpassingen in de leefstijl of een beetje christelijk gedrag, dat we dan er wel komen. Nee, God wil dat we breken met zonde en hem gaan dienen. Wanneer we dus in gesprek zijn met mensen die niet gelovig zijn, moeten we ze echt voorhouden. Hè, zodra de situatie zich toe leent natuurlijk. Je kan niet gewoon tegen je, jij gaat verloren als je nou niet kiest voor de Heer. Dat werkt zo niet. Maar je moet wel in een situatie zijn waarin je een gesprek kan hebben met mensen. Maar wanneer het zover is, dan moet je ze dus ook voorhouden dat ze moeten breken met de zonde en een nieuwe levenswandel moeten kiezen. Je kan niet zeggen, nou kom ik hier met de kerk en doe daar een beetje aan mee, daar een beetje aan mee. Hè, christelijke normen en waarden. Dat is een heel mooi streven van onze huidige premier. Maar de normen en waarden breng je niet terug zonder dat er een basis onder ligt. Je kan wel tegen mensen zeggen, we moeten normen en waarden. Dat is zo. Maar morgen zijn het weer andere normen en waarden, omdat het een andere basis kent. Romeinen 6 vers 4 zegt dan ook, we zijn dan met hem begraven. Dat gaat over de doop, maar we zijn dan met hem begraven door de doop, in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is, door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. We zijn dus met hem begraven. Dat is het punt wat even nog gaat. En dat doe je, dat begraven, dat doe je door te breken met de zonde en een nieuwe levenswandel te kiezen. En Romeinen 6 vers 4 zegt dan dat het beeld daarvan natuurlijk de doop is. De mens is eigenlijk hopeloos verloren. En dat is de boodschap die we hebben te vertellen. En dat is geen leuke boodschap. Maar als we daar een punt zouden zetten, dan was het een hele trieste zaak. En wanneer een mens dit tot zich door laat dringen, dit besef er is, dat hij hopeloos verloren is of gaat zonder de Heer, dan komt ook het besef of de hoop dat er iets of iemand moet zijn die hem helpt. En dan kun je dus inderdaad, als je met mensen spreekt of hebben ze zelf ook ervaren, dat je dan naar de Heer Jezus kan gaan. En dat hij daar is. Zelf kan de mens nooit tot God naderen. Omdat God niet kan toestaan dat de mens dat zelf doet, gezien zijn staat. God is heilig. En hoe zal een gezondig mens voor God verschijnen? Uit het Oude Testament weten we dat ook. Dat zegt dat niemand heeft ooit God gezien. Want je zal sterven. Dat kan gewoon niet. Het geweldige nieuws is dat we mogen brengen is dat Christus Jezus de zaak in orde heeft gemaakt. En hij heeft het leven gegeven als een offer voor de mensen die in het reine willen komen met God. Daar staat dus ook onderaan, als Christus Jezus de middelaar, de interventie met een mooi woord, die de mens nodig heeft om God te kunnen naderen. Nou, als je met dat soort dingen komt, dan krijg je natuurlijk de nodige tegenwerpingen. Mensen willen daar natuurlijk niet aan. Het heeft bij mij ook wel even geduurd voor ik eraan wou. Ik zeg niks, maar er zijn getuigen. Het kost de nodige moeite om als mens op zover te komen dat je het evangelie accepteert. Moet ik zeggen, dan was ik gelukkig jong. En als je jonger bent, gaat dat makkelijker dan mensen die ouder zijn. Ik denk ook zeker dat mensen die op oudere leeftijd die hier hebben leren kennen, dat ook zo kunnen onderschrijven. Want je hebt al zoveel bagage bij je en dan wordt het heel anders allemaal. En wanneer je dus een boodschap hebt waarin mensen verteld worden van je bent een zondaar, je gaat verloren zonder de Heer Jezus, dan krijg je dus tegenwerpingen. Dat kan niet anders. En ook heel veel tegenwerpingen soms. Dat je het zelf niet kon doen. Dat je niet de keuze mocht maken. Dat moest de Heer doen voor je. En dan was je bekeerd, had je een bekeringservaring. Dan mocht je pas aan het avondmaal. En ja, dat was ook heel moeilijk allemaal. Maar dat is dus een hele vrome tegenwerping. Maar wel een tegenwerping die van de Satan komt. Die je eigenlijk vertelt, blijf maar in de zonde. Tot je eruit getrokken wordt. Nou, die uitgestoken hand is er al van de Heer. Het enige wat je hoeft te doen is hem te pakken. Het beeld van Petrus aan die in het water zakte en de hand greep van de Heer. In de kinderbijbel is dat heel mooi geïllustreerd altijd. Het is eigenlijk soms water naar de zee dragen. Wanneer we met sommige mensen spreken over het evangelie. En in Lucas 9 lezen we dat de Heer de discipelen de opdracht had gegeven te prediken in Israël. Even in verband met gisteren, geheel Israël. Om te prediken in Israël. Geheel Israël staat, dat is een begrip in het Nieuwe Testament, ook in het Oude Testament, die staat voor alle 12 stammen. De opdracht was dat ze aan geheel Israël moesten prediken. Ja, dat kan ik wel allemaal gaan uitleggen, maar dat was dus de opdracht van ze. De 12 discipelen. In Lucas 9, vers 5, staat dan iets wat hard klinkt en misschien wel bekende woorden, denk ik. En zijn er die u niet willen ontvangen, ga dan weg uit die stad en schud het stof af van uw voeten tot een getuigenis tegen hem. Dat betekent niet anders, naar onze tijd vertaald, ga geen oeverloze discussies aan met mensen waarvan je merkt dat ze de boodschap pertinent weigeren. Als je een goede vriend of bekende, of als iemand zegt, ja maar ik wil het niet of ik kan het niet, wacht dan maar tot ze zelf er weer mee komen eventueel, maar ga er niet mee blijven leuren, om het zo maar te zeggen. Het heeft geen zin. Schud het stof van je voeten betekent, ga verder naar de volgende plek en verkondig daar. En als daar wel ruimte is bij mensen, dan gaan die wel met je mee. In feite is het, nou, bot gezegd, in onze tijd is tijd heel belangrijk. Je zou zeggen, gebruik je tijd efficiënt. Ga niet avond en avond met iemand in discussie die toch niet wil. Terwijl een deur verder iemand misschien zit te wachten op hetgeen je wil vertellen. Ga gewoon verder naar de volgende. In de tijd die je spendeert aan iemand die niet wil, had je misschien wel 2 of 3 anderen wel kunnen bereiken. Die wel God zoeken of graag het willen horen. Vandaar dat de Heer Jezus zegt dat ze verder moeten trekken als mensen hen niet willen ontvangen. Er zit natuurlijk nog een hele wereld achter, daar kun je op zich een hele studie op zich ophouden. Maar dit is één aspect wat ik eruit haal. Er was haast geboden namelijk, want het koninkrijk stond op aanbreken. Het koninkrijk der hemelen was nabij. Dus moesten ze opschieten met die boodschap. Die moesten ze Israël aanzeggen. Ook nu is er haast geboden, want de Heer Jezus komt spoedig. En veel mensen menen ook de boodschap van het evangelie aan de kant te kunnen leggen door te stellen, ja maar God is toch liefde, dan zal hij mij wel ontzien. En ja, er zijn allerlei theologieën opgebouwd op dat soort ideeën. Vragen als God liefde is, waarom zou hij mij dan straffen voor mijn zonde? Als ik die al gedaan heb, komt er dan vaak achteraan. Nou, dat is het minimaliseren van Gods heiligheid. God is een heilig en rechtvaardig, maar wel in het licht van zijn liefde. Hij heeft liefde voor de mensen, maar die liefde was dat hij Christus gaf. Zijn liefde heeft hij getoond aan het kruis en de opstanding. Waardoor Jezus Christus de zonde wegnam. Dat is liefde. Dat is inderdaad een God die liefde is. Maar ook een God die heilig en rechtvaardig is. Mensen moeten zeggen dat ze met dat soort smoesjes van, ja, maar God is liefde, dat is gewoon een smoesje in mijn optiek, eronderuit kunnen komen. In 1 Petrus 1, vers 13 tot 16 staat een stukje daarover. Petrus 1, vers 13 tot 16. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Nou, in het Nieuwe Testament zien we dus een bevestiging van het feit dat God heilig is. Heilig zijn betekent ook dat we voor ons als gelovigen, dat we apart gezet zijn voor God. En heilig zijn betekent dat we daarom ook moeten leven als voor God geheiligden, apart gezetten. Zoals het volk Israël apart gezet is voor God, zo zijn ook wij apart gezet voor God. En moeten we daar naar leven. Nou, we kunnen daarom mensen niet laten wegkomen met opmerkingen. Als dat God liefdevol is en daarom hun zonde wel door de vingers zal zien. Of andere dingen. Nee, God moet, en dat hebben we inmiddels al een paar keer gezien. En gehoord als schepper van de mens, deze mens beoordelen. Hij moet dat wel doen. En zelfs veroordelen wanneer deze weigert om zich te onderwerpen aan hem. Nou, een andere uitvlucht die je soms hoort is, ja hoor eens. Ik heb misschien wel gezondigd, maar slecht ben ik niet. Nou, ik vertelde de vorige keer al toen ik hierheen reed. Ik had altijd een bepaald beeld van humanistische mensen, omdat ik een oud collega die ook humanist was, een ontzettend aardige man, 6 pleegkinderen in huis naast zijn 4 eigen kinderen en alles over voor die pleegkinderen, een humanist, echt in hart en nieren. De vorige keer toen ik hierheen rijd, toen vertelde ik al dat ik daar een stukje over op de radio hoorde, dat er een commercial was voor het Humanistisch Verbond, dat ze zeiden van, als mensen nu niet in actie kwamen voor het Humanistisch Verbond, dan waren ze aan de goden overgeleverd. En toen had ik opeens gezegd van, hé, er zit dus meer achter het hele humanisme. Het is echt de mens centraal. Een antigoddelijke beweging eigenlijk. En zij noemen dan de goden, voor hem is het waarschijnlijk één pot nat, maar dat viel me toen op. Dus een uitvlucht van mensen zeggen, ja, maar ik leef toch goed. Ik geef ieder het zijne, ik geef aan de zending misschien nog wel wat, of aan de pitcollector die bij de deur komt, of het kankerfonds. Het maakt allemaal niet uit, het neemt de zonde die we doen niet weg. Wederom, de mens neemt zichzelf daar als maat. En hij bepaalt zijn eigen maatstaf en wil feitelijk bepalen of God hem wel of niet moet aannemen. Maar zo werkt dat niet. Het is namelijk God die bepaalt wie wel of niet wordt behouden. En het is ook God die hiervoor een aangewezen weg heeft gegeven. En wanneer mensen zo lichtvoetig over de zonde denken, dat het zo gemakkelijk opneemt allemaal, dan moeten we daar een Bijbels antwoord tegenover kunnen stellen. En dat vinden we in Romeinen 3... Vers 9 tot 18. Romeinen 3, vers 9 tot 18. Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld in geen enkel opzicht? Wij hebben immers tegenover tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd. Dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven staat, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen, hun mond is van vloek en bitterheid vol. Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Nou, als de zonde niet zo erg was, als God dan toch de zonde wel met de mantel der liefde bedekt, waarom moest Christus Jezus ervoor sterven? De mens minimaliseert. De val van de mens wordt geminimaliseerd, de heiligheid van God en de mensen eigen zonde wordt natuurlijk ook geminimaliseerd. Dat gaat vaak hand in hand. Nou, als je die tegenwerpingen krijgt, dan moeten we de heiligheid en de rechtvaardigheid van God benadrukken. Zeker bij mensen die bijvoorbeeld een beetje een kerkelijke achtergrond hebben, kun je daar goed op wijzen. Vooral mensen die wat opgevoed zijn in een reformatorische traditie bijvoorbeeld, die weten daarvan. Alleen zij weten niet vaak wat de genade is die er ook bij komt. We moeten ook benadrukken wat de Bijbel zegt van de zonde. Paulus had niet echt een populaire boodschap. Als je ze leest wat we zo net lazen, dan was dat niet een boodschap waarvan iedereen zei van, nou, dat doen we voor Paulus. Nee, wat zeg je nou man, hoezo, ik ben slecht. Ik heb het goed voor elkaar, ik doe het toch prima, ik ben goed voor mijn buren, goed voor de mensen om me heen. Het was geen populaire boodschap. Je krijgt er geen kerk met, of las ik deze week, 3000 stoelen mee vol. Zwolle, ja. Ik weet niet of je gehoord hebt, in Zwolle wordt een nieuwe gebouwd. Tenminste zijn er plannen, het moet 10 miljoen kosten, 3000 stoelen. Wordt nou de grootste van Nederland, is de bedoeling. Tevens ook gelijk een van de jongste voorgangers erbij, 29 jaar. Ja, dan krijg je met deze boodschap denk ik geen 3000 stoelen vol. Het zou kunnen hoor, ik kan best dat ik me totaal vergis. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik heb wel wat gelezen daar op de website en ik vrees het ergste. Het gaat hand in hand, die tegenwerpingen. Paulus benadrukt dat we dus absoluut Christus Jezus nodig hebben. Dat hij Jezus, dat de Heere God Jezus zond om de zonde weg te nemen.